Hartelijk welkom iedereen. We willen deze Bijbelkring openen met het zingen van Psalm 34, het zevende vers. Houd dan uw tong in toom, dat zij nooit schandelijk spreek of smaal, dat nooit bedrog of logentaal op uw lippen kom. Betreed het rechte spoor, veracht het kwaad, jaagt naar de vree. God zie de vrome en hun bee geeft hij altoos gehoor. Dat is het zevende van Psalm 34. We zullen samen Gods zegen vragen aan het begin van deze avond. Heere, wij komen tot u. En wanneer wij tot u naderen, dan past ons de bede die we gezongen hebben en die in een van de andere psalmen zo verwoord wordt. Laat onze tong en mond en 's harten diepste grond voor u toch wel behagelijk wezen. Want wanneer wij tot u naderen, dan zal het alleen op de rechte wijze kunnen, als wij dat doen in het besef van onze nietigheid en schuld en uw alwetendheid, uw onnaspeurlijke en onbegrensde kennis. En dan weet u, Heere, wie we zijn. U weet hoe we hier zijn samengekomen vanavond. U weet ook hoe we meeluisteren voor de kerktelefoon. U kent ons hart, u proeft diepst van ons bestaan. En nu smeken we van u, wil u niet met ons doen naar onze zonde. De zonde die we bedrijven in gedachten en in onze daden, maar ook in onze woorden. Geef, Heere, dat onze woorden ook vanavond voor u wel behagelijk mogen zijn. En bijzonder als we met het onthullende en ontdekkend getuigenis in aanraking komen van de man die in het boek van Bunyan genoemd wordt, mooi prater. Heere, leer ons dan heilige lessen, ook uit het beeld wat hier vanuit uw woord voor ons oprijst. En geef dat wij het ontdekkend onderricht niet schuwen, maar dat wij vanuit uw woord aangesproken mogen worden. En toch ook dat deze dingen ons mogen dringen en leiden tot zelfbeproeving voor uw aangezicht. Opdat hij, wiens tong en mond altijd welbehagelijk waren, aan u, o Heere, de tong en de mond van de Heere Jezus Christus, tot ons spreken mag, woorden van eeuwig leven. Want daar waar wij het niet weten, daar waar onze woorden opdrogen, onze daden onschuldig stellen, daar waar wij verloren zondaren zijn in onszelf, daar is plaats voor hem, voor zijn woord en voor zijn goddelijke en gezegende bediening. Heere, schenk die ook ons vanavond en geef ons zo ook op dit ogenblik een goede en gezegende Bijbelkring. We vragen het in de vergeving van al onze zonden en dat om Jezus Christus wil, in de vergiffenis van alles wat niet is naar uw wil. Amen. Ik wilde voor vanavond lezen een gedeelte uit de brief van Jacobus. En dat is Jacobus 3. Dat gaat over het misbruik en over het gebruik van de tong. Jacobus 3. Zijt niet vele meesters, mijn broeders, wetende dat wij te meerder oordeel zullen ontvangen, want wij struikelen allen in vele. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in de toom te houden. Ziet, wij leggen de paarden tomen in de monden, opdat zij ons zouden gehoorzamen, en wij leiden daarmede hun gehele lichaam om. Ziet ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn en van harde winden gedreven, zij worden omgewend van een zeer klein roer, waarheen ook de begeerte des stuurders wil. Alzo is ook de tong een klein lid en roemt nochtans grote dingen. Ziet een klein vuur, hoe grote hoop hout het aansteekt. De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid. Alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet en ontsteekt het rad onze geboorte en wordt ontstoken van de hel. Want alle natuur, beide der wilde dieren en der vogelen, beide der kruipende en der zeedieren, wordt getemd en is getemd geweest van de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen, zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn. Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet, mijn broeders, al zo niet geschieden. Welt ook een fontein uit eenzelfde ader het zoet en het bitter? Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Alzo kan geen fontein zout en zoet water voortbrengen. Wie is wijs en verstandig onder u, die bewijzen uit zijn goede wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid? Maar indien gij bittere nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. Deze is de wijsheid niet die van boven afkomt, maar is aards, natuurlijk, duivels. Want waar nijd en twistgierigheid is, aldaar is verwarring en alle boze handel. Maar de wijsheid die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende en ongeveinsd. En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degene die vrede maken. Tot zover de schriftlezing voor vanavond. Die schriftlezing staat zoals gebruikelijk in het teken van het onderwerp wat vanavond onze aandacht vraagt. We zijn aan het hoofdstuk toegekomen van de ontmoeting met mondchristen, zoals zij genoemd wordt, of mooi prater, zoals zij ook genoemd kan worden. We zullen de laatste naam maar gebruiken, al is mondchristen zeker ook geen verkeerde aanduiding van deze man. De ontmoeting dus met mooiprater. Ik denk niet dat ik met het hele hoofdstuk zoals het in de bekende uitgave staat klaar zal komen vanavond. Dat betekent dat ik waarschijnlijk de volgende keer dus enigszins in de problemen zal komen. Maar we zullen zien hoe ver we kunnen komen met dit nogal uitvoerige hoofdstuk over de ontmoeting met mooiprater. Enkele tientallen jaren geleden verscheen er een boek met de titel De Bijbel, het boek der ontmoetingen. Zo zouden we Bunyan's Christenreis met recht ook kunnen noemen. Het boek der ontmoetingen. Want hoeveel keer zijn we bij het lezen van dit boek niet getuige van allerlei ontmoetingen die Christen heeft op zijn pelgrimstocht. Zo stonden we de vorige maal, een maand geleden, stil bij zijn ontmoeting met Getrouw. In hem vond Christen een betrouwbaar reisgezel die samen met hem de tocht naar de hemelstad voortzette. Samen spraken ze over het werk van de Heere in hun leven en ondanks alle verschillen die er waren en waar we iets van gehoord hebben, voelden ze elkaar uitstekend aan en vertrouwden ze elkaar ook. Maar vanavond stuiten we op een heel andersoortige ontmoeting. Christen en Getrouw, die nog steeds samen zijn, komen een man tegen die mooiprater blijkt te heten. Zijn woorden klinken inderdaad heel indrukwekkend, vooral in de oren van Getrouw. Maar al spoedig blijkt dat dat alleen maar schijn is. En na enige tijd keert deze mooiprater zich dan ook heel bewust van de beide pelgrims af. Maar laten we beginnen bij het begin. Christen en zijn metgezel Getrouw zijn nog druk in gesprek gewikkeld over hun lotgevallen, als laatstgenoemde ineens opzij kijkt en een vreemdeling ontdekt wiens naam later mooiprater of praatziek of mondchristen blijkt te zijn. Bunyan merkt op dit punt heel fijntjes op dat de weg hier ruim genoeg was, zodat zij daar alle drie konden wandelen. Deze kanttekening is des te opmerkelijker, omdat we meermalen lezen dat de weg waarop Christen reisde nauw of smal was. Blijkbaar komen de pelgrims mensen als mooiprater niet tegen op dergelijke smalle stukken. Daar is het hun te benauwd. Schijnchristenen komen juist daar op dagen waar de weg zich even lijkt te verbreden. Dan kunnen ze erbij naar ze menen. Zij zijn de mensen van de breed, smalle weg. De weg naar Sion, zoals zij die zelf hebben uitgedacht, is zowel breed als smal. Het hangt er maar vanaf hoe je er tegenaan kijkt. Voor mooiprater is de weg smal in theorie en breed in de praktijk. We kunnen ook het zo zeggen. Hij praat over de smalle weg, maar hij leeft op de brede. Iets daarvan wordt ook zichtbaar in de uiterlijke verschijning van deze mooiprater, zoals Bunyan die tekent. We zien hem hier staan als een man met een lange gestalte, kennelijk een indrukwekkend voorkomen. En tegelijkertijd wordt ook opgemerkt dat hij van ver af innemender leek dan dichtbij. Daarmee laat Bunyan al zien dat de man bij nadere, dichtere kennismaking grondig zal tegenvallen. Maar dat doorziet vooral Getrouw, Christens metgezel, niet meteen. Hij richt namelijk het woord tot deze vreemdeling, terwijl Christen zwijgend op de achtergrond blijft. Nadat Getrouw en de vreemdeling elkaar begroet hebben, blijkt dat ook de laatste op weg is naar de hemelstad. En mooiprater wil zich graag bij de twee vrienden aansluiten en hij reageert dan ook verheugd op het voorstel van Getrouw om tijdens de tocht over dingen te spreken die geestelijk van nut zijn. Letterlijk zegt hij, heel graag spreek ik met u of met wie dan ook over het goede. Ik verblijd me er ook over dat ik in u mensen ontmoet heb die daar ook genoegen in scheppen. Want om u de waarheid te zeggen, er zijn maar weinig mensen die graag zo hun tijd willen doorbrengen als zij op reis zijn. Ze praten veel liever over allerlei onbenullige dingen en dat is een groot verdriet voor me. Getrouw reageert daarop instemmend. Dat is inderdaad diep te betreuren. Want welk onderwerp zou het meer waard zijn om door mensentong besproken te worden dan de dingen van de God des hemels? Na deze woorden van Getrouw komt Mooiprater pas goed los. Wat u daar zegt is me uit het hart gegrepen. En ik voel daar nog aan toe, wat is heerlijker en nuttiger dan te spreken over de dingen des Heren. Ja, wat is heerlijker als iemand zich tenminste graag verdiept in de dingen die wonderlijk zijn, dan deze dingen. Als iemand graag spreekt over de geschiedenis of over de verborgen eigenschappen van bepaalde dingen, als het zijn hartelust is om te spreken over wonderen en tekenen, waar zal hij over dit alles schoner en aantrekkelijker gedachten vinden dan in de Heilige Schrift? Al is Getrouw met deze woorden duidelijk ingenomen, toch voelt hij haast intuïtief aan dat er iets in ontbreekt. En daarom zegt hij, dat is zeker zo, maar onze voornaamste bedoeling moet toch zijn dat de dingen die we bespreken geestelijk van nut voor ons zijn. Onverdroten praat Mooiprater verder. Dat is precies wat ik zeggen wilde. Want het spreken over deze dingen is juist uiterst nuttig. Daardoor, let u daarop, door spreken dus, ontvangt men namelijk kennis van vele dingen. Zoals van de ijdelheid van de aardse dingen en van het nut van de hemelse. En om nog meer in bijzonderheden te treden, hierdoor leren we ook de onmisbaarheid van de wedergeboorte, de ongenoegzaamheid van de goede werken, de noodzaak van de gerechtigheid van Christus enzovoort. Door veel over deze dingen te spreken, kan men bovendien leren wat het betekent zich te bekeren, te geloven, te bidden, te lijden en wat iets meer zijn. Hierdoor kan men ook tot zijn troost leren wat de grote beloften en de diepe vertroostingen van het evangelie zijn. Ook wordt men op deze wijze in staat gesteld verkeerde opvattingen te bestrijden, de waarheid te verdedigen en de onwetenden te onderwijzen. Getrouw is met dit alles ontzaggelijk ingenomen. En hij zegt, dit is allemaal waar en ik ben blij deze dingen van u te horen. Meteen draaft Mooiprater weer door en betoogt, helaas, velen laten na over deze dingen te spreken en dat is de oorzaak dat er zo weinig inzicht is in de onmisbaarheid van het geloof en de noodzaak van het genadewerk in de ziel om eeuwig leven te verkrijgen. Uit onkunde blijft men dan leven bij de werken der wet, waardoor men geenszins het koninkrijk der hemelen kan binnengaan. Opnieuw lijkt Getrouw hier iets aan te voelen wat niet helemaal klopt. Maar met uw verlof, zo onderbreekt hij de spreker, de ware kennis van deze dingen is een gave van God. En niemand kan haar deelachtig worden door menselijke ijver alleen of door er alleen maar over te praten. Niemand weet dit beter dan ik, gaf Mooiprater ten antwoord. Want niemand kan iets aannemen, tenzij het hem van boven gegeven worden. Het is alles uit genade en niet uit de werken. Ik zou u wel 100 bijbelplaatsen kunnen noemen om dit te bewijzen. Goed, zei Getrouw, maar over welk onderwerp zullen we het nu hebben? Wat u maar wilt, was het antwoord van Mooiprater. Ik wil met u spreken over hemelse of over aardse dingen, over zedelijke of evangelische waarheden, over gewijde of ongewijde geschiedenis, over verleden of toekomende dingen, over buitenlandse aangelegenheden of belangen van ons eigen vaderland, over fundamentele of bijkomstige zaken, maar dan wel onder het voorbehoud dat het tot ons geestelijk nut is. Hier breken we de eerste indruk die we krijgen van deze mooiprater in zijn gesprek met getrouw een ogenblik af. En willen op een paar punten wijzen, zonder overigens helemaal volledig te zijn. Daarbij letten we voorlopig heel nadrukkelijk op deze man, mooiprater. Niet voor niets komt hij uitvoerig aan het woord. Bunyan wil ons in hem een portret tekenen wat wij niet zouden vergeten. En wat zien we dan in dat portret van mooiprater? Langzaam maar zeker worden een aantal dingen in het gesprek duidelijk. Getrouw heeft het in het begin allemaal niet zo door en blijft, al heeft hij vragen, toch wat onder de indruk van deze woordenrijke spreker. Wat valt namelijk bij hem op? Wel, vooral in het begin lijkt het er heel duidelijk op dat het een zeer rechtzinnig man is. Hij spreekt namelijk over de kern van de leer van de reformatie en over de leer van de schriften dus. Hij heeft het over de noodzaak van de wedergeboorte, de noodzaak van het geloof, de noodzaak van het werk van God in het hart. Kortom, u zou alle dingen op een rij kunnen zetten die hij noemt en dan hebt u een heleboel elementen die de kern uitmaken van het orthodoxe, gereformeerde geloof. Hij is uiterst rechtzinnig. Geen hele of halve Arminiaan, maar een man die zuiver is in de leer. Er is nog iets wat blijkt. Hij staat zich er tenminste op voor dat hij heel bijbelvast is. Als Getrouw hem een vraag stelt en wat kritisch ingaat op uitdrukkingen die Getrouw niet zo begrijpt, dan zegt hij, wel, ik kan u wel 100 teksten noemen om dit te bewijzen, dat de mens alleen door genade zalig wordt en dat de wedergeboorte nodig is. Door genade alleen, niemand kan iets ontvangen, tenzij het hem uit de hemel gegeven is. Maar naast die ogenschijnlijke rechtzinnigheid, naast die bijbelvastheid zijn er toch ook andere trekken in deze eerste kennismaking met mooiprater op te merken. Hij is nogal woordenrijk. Ik heb het geprobeerd zo letterlijk mogelijk weer te geven, maar vooral in Bunyan's oorspronkelijke tekst komt dat heel duidelijk uit. Hij rijgt woorden en begrippen aaneen. Het lijkt er soms op alsof het niet eens zoveel inhoud heeft. Het is ook heel kenmerkend voor hem dat hij overal over wil spreken. En dat het hem er eigenlijk weinig toe doet met wie hij over deze dingen spreekt. Ik wil met u of met wie dan ook spreken over alles wat ik nuttig acht. Hij is dus typisch een man die denkt dat hij over alle onderwerpen tegen iedereen wel iets te zeggen heeft. En juist dat zou Getrouw toch wat argwanend moeten maken. Het dient ons in elk geval argwanend te maken. Want iemand die als het ware altijd maar spreken kan, of zoals een ouder predikant het vaak zei, altijd roert in een pot met woorden en nooit uitgeroerd raakt, die moeten we wel met de nodige argwaan en voorzichtigheid benaderen. Niet voor niets, zegt de schrift, laat uw woorden weinige zijn. En dat blijkt vooral hieruit, en dat is het laatste wat bij deze eerste kennismaking naar voren komt. Bij al deze geweldige woorden, stroom van praten, blijkt dat zo tussen de regels door voor deze mooiprater alle nadruk ligt op spreken en kennen. Hij beweert dat men door praten over de dingen kennis ontvangt. Het lijkt wel of hij vandaag geleefd heeft, nu er zoveel nadruk is sinds de 60er, 70er jaren, zelfs tot in het onderwijs enigszins toe, dat kinderen door discussiëren wijs worden. Vergeet het maar. Ze zullen ook wat moeten leren. Maar mooi praten is van dat slag. Door praten, door discussiëren, word je wijs. Door praten word je ook geestelijk wijs. Dat gaat nog een stap verder. En het feit dat er zoveel onkunde is waar hij zich over beklaagt, dat komt omdat de mensen niet over de dingen praten. Dus niet omdat er gebrek is aan kennis van de schrift, omdat er gebrek is aan het zoeken van de Heere in de eenzaamheid. Nee, door het gebrek aan over de dingen te praten. En dat is het medicijn wat hij tussen de regels door aan getrouw en christen voorhoudt. Spreken over de dingen geneest alle onkunde. En ook dat is onthullend. Want daaruit blijkt dat het bij deze man hoofdzakelijk gaat om een soort geestelijke, godsdienstige kennis die alleen beperkt is tot het verstand. Het zit in de mond en in het hoofd, maar niet in het hart. En dat wordt bijzonder duidelijk als getrouw, nadat hij zo dit eerste gesprek met mooi prater gevoerd heeft, toch wat argwaan gekregen heeft bij die merkwaardige laatste opsomming van mooi prater, dat mooi prater bereid is over alles te spreken, hemelse dingen, aardse dingen, ongewijde geschiedenis, gewijde geschiedenis, fundamentele en bijkomstige dingen en wat niet al. Daardoor wendt hij zich nu tot christen. En we lezen kort hoe dat deze gesprekken tussen getrouw en christen over deze mooiprater verlopen. Getrouw werd verbaasd en hij trad op christen toe die al de tijd wat achteraf gebleven was en fluisterde christen toe, blijkbaar zonder dat de mooiprater het kon horen. Wat een knap mens hebben wij daar ontmoet. Dit zal zeker een voortreffelijk pelgrim worden. Christen glimlachte licht en zei toen: deze man met wie je zo bent ingenomen, zou er gemakkelijk 20 die hem niet kennen met zijn tong kunnen strikken. Daarop antwoordt getrouw: kent u hem dan? Hem kennen? Jazeker, veel beter dan hij zichzelf denkt te kennen. Zo, en wie is hij dan? Vroeg getrouw. Christen zei: hij is de zoon van een zekere gladprater. Hij woont in de Praatsteeg en bij al zijn bekenden heeft hij de naam van mooi prater uit de Praatsteeg. Maar al heeft hij een gladde tong, hij is niets anders dan een zeer gevaarlijk mens. Waarop getrouw zei: maar hij heeft toch een heel gunstig voorkomen. Wel, antwoordde christen, als men hem niet te dichtbij bekijkt, dan gaat het nog wel. Hij is ook op zijn best als hij op reis is. Maar in zijn gewone doen is het helemaal anders. U zegt dat hij er niet ongunstig uitziet. En dat doet me denken aan het werk van een bepaalde schilder, wiens schilderijen van ver heel wat lijken. Maar als men ze van dichtbij beziet, verliezen zij al hun waarde. Getrouw zegt: uw glimlach van zojuist zou mij doen denken dat ge in scherts spreekt. Waarop christen met klem antwoordde: God verhoede. Al speelde er ook een glimlach om mijn lippen, dat ik op om zoiets zou schertsen of iemand vals zou willen beschuldigen. Ik zal u echter nog verder op het spoor helpen. Deze vriend daar, die heeft de gave om zich naar ieder gezelschap en naar elk soort van gesprek te voegen en zich erbij aan te passen. Zoals hij nu met u spreekt, spreekt hij ook op de bank waar hij met zijn metgezellen spreekt en in de kroeg. En hoe meer drank hij binnen heeft, hoe woordrijker hij is over al dit soort dingen. De godsdienst is niet in zijn hart, ook niet in zijn huis, ook niet in zijn spreken thuis. Al wat hij ervan bezit komt niet verder dan zijn tong en met die tong praat hij menig een overhoop. Ja, zegt getrouw, wanneer je hem zo kent, dan heb ik in deze man mij zeer bedrogen. Waarop Christen verder gaat, bedrogen, daar kunt ge zeker van zijn. Van hem geldt het woord, zij zeggen het wel, maar zij doen het niet. U weet ook hoe waar het is dat het koninkrijk Gods niet gelegen is in woorden, maar in kracht. Hij praat over gebed, bekering, geloof, wedergeboorte, maar als het op meer dan praten aankomt, is hij in deze dingen een vreemdeling. Ik heb in zijn gezin verkeerd en hem zowel binnenshuis als buitenshuis nauwkeurig gadegeslagen. En ik weet dat wat ik van hem zeg niets minder is dan de zuivere waarheid. Zijn huis, bedoeld is zijn gezin, zijn huiselijk verkeer, is even vreemd aan de ware godsvrucht als het wit van een ei smakeloos is. Men weet daar, in de kring van zijn gezin dus, niet van gebed. Er is daar geen teken van een vernieuwd gemoed. Ja, het redeloos gedierte verheerlijkt God meer dan hij. Allen die hem werkelijk kennen, zijn het erover eens dat zo een als hij meer dan enig ander smaadheid en schande brengt over het geestelijke leven. Door zijn toedoen en om zijnentwil wordt de godsdienst veracht, vooral in dat gebied van de stad waar hij woont. De gewone mensen zeggen achter zijn rug, een heilige is hij bij de mensen, maar een duivel in huis. En dat ondervinden ook zijn arme huisgenoten maar al te goed. Hij is zo humeurig, nors, onredelijk in zijn omgang met zijn dienstpersoneel, dat zij niet weten hoe zij hun werk moeten doen of hoe zij hem aan moeten spreken. Ieder die zaken met hem deed, zegt liever met een Turk dan met hem te doen hebben. Want dat ze je dan zeker beter zouden afkomen dan met hem. Als hij er maar enigszins kans toe ziet, zal deze mooiprater verdrukking uitoefenen, bedrog plegen, om de tuin leiden en tekort doen wie hij maar kan. Bovendien leert hij zijn kinderen om in zijn voetstappen te gaan. En zodra hij in hen iets van een dwaze schuchterheid of gevoeligheid, want zo noemt hij het minste bewijs van een teder geweten bemerkt, noemt hij hen stumpers en kwezels. Verbeuren ze zijn gunst en zal hij ze niet een aanbeveling aan anderen schenken. Wat mij aangaat, het is mijn bepaald gevoelen, mijn zeker gevoelen, dat hij door zijn goddeloze levenswandel menig een heeft doen struikelen en vallen. En dat hij er, als God het niet verhoedt, nog menig een in het verderf zal storten. Bij deze weergave van wat Christen in een persoonlijk gesprek aan getrouw over deze mooiprater te zeggen heeft, pauzeren we weer een ogenblik om opnieuw een paar kanttekeningen te maken. En de vraag dringt zich aan ons op, een vraag die we nog niet meteen gaan beantwoorden, maar die we wel in ons achterhoofd moeten houden. Is het oordeel van christen over deze mooi prater niet te snel en niet te hard. Zo ineens als getrouw over hem spreekt, komt hij met uiterst scherpe woorden. Bovendien, zijn woorden zijn hard. Want dat is nogal wat, wat over deze mooi prater gezegd wordt. Het blijkt ook dat getrouw geschokt is als hij het portret van mooi prater van de lippen van christen hoort. Zoals gezegd, we houden deze vraag nog even in gedachten. We gaan eerst nog wat zorgvuldiger na wat christen nu eigenlijk zegt. En er is het eerste wat christen aan getrouw te kennen geeft, dat hij deze man kent. Daaruit kunnen we dus al opmerken dat hij niet zomaar op losse gronden of op valse gronden zelfs zijn oordeel velt. Hij kent de man, hij weet wie hij is, hij weet waar hij woont. Het is zelfs zo dat hij blijkbaar deze man nauwkeurig heeft gadegeslagen, zowel in zijn leven privé binnenshuis als in zijn leven in allerlei verbanden in de stad des verderfs, waar ook deze vandaan kwam. Ergens las ik dat we dat misschien zo zullen moeten indenken, dat Bunyan ergens in gedachten had dat deze mooi prater tot de kennissenkring, of misschien wel tot de familiekring van christen zou behoord hebben toen hij nog in de stad des verderfs woonde. Want hoe kan christen anders zo'n nauwkeurige en welgefundeerde kennis hebben van deze man? Het zou mogelijk zijn dat Bunyan zoiets in gedachten had. In elk geval, heel de beschrijving maakt duidelijk, christen kent deze man en hij kent hem door en door. Het tweede is, en dat mogen we niet vergeten, dat christen, juist wanneer de christenreis verder verloopt, een bijzondere gave aan de dag legt, die al Gods kinderen in beginsel hebben, maar die de een meer heeft dan de ander van degene die de Heere vrezen. Ik bedoel de gave waar de apostel Paulus over spreekt in zijn eerste brief aan de Korintiërs, de gave van het onderscheid. Dat ligt, hoewel het niet met zoveel woorden gezegd wordt, heel duidelijk achter alles wat hier rond mooi prater gezegd wordt. Goed, er zijn tijden geweest, zoals we weten uit onze behandeling van de christenreis, dat christen niet zo scherp was en helder die gave van het onderscheid kende. Hij heeft zich in mensen vergist. Maar hoe verder hij op de weg naar Sion komt, hoe helderder hij onderscheidt in het luisteren naar mensen, in het nagaan van hun leven, waar het nu werkelijk op aankomt. En al is het zo dat wij uiteraard ook bij hen die de Heere vrezen moeten zeggen dat hun oordeel het oordeel van een mens is, en dat zij als mensen dus ook tot allerlei dwalingen en verkeerde opvattingen geneigd kunnen zijn, we mogen niet ontkennen dat sommige van Gods kinderen, en christen laat er hier ook het een en ander van zien, die gave van het onderscheid wel degelijk heeft en ook heeft geleerd de geesten te beproeven. Hij kan dat meer en dieper dan getrouw, die in dat opzicht zeker de mindere van christen is. En zo, door kennis uit het verleden en door de gave van het onderscheid, komt christen ertoe om hier aan getrouw een scherp een onthullend eerlijk beeld van deze mooie prater te schetsen. Wat zegt hij eigenlijk? Wel, ik denk dat de hoofdlijn van wat hij gezegd heeft voor ons allemaal heel duidelijk is. Hij laat zien, en dat met allerlei voorbeelden ook, dat deze mooi prater heel veel kan spreken en heel makkelijk kan spreken. Het makkelijke spreken, dat doet hij zowel over godsdienstige en geestelijke dingen, maar hij blijkt net zo gemakkelijk te spreken op allerlei andere terreinen en over allerlei andere zaken. Op de bank aan de hoek van de straat van de praatbuurt waar hij vandaan komt met zijn kornuiten. En zelfs bij een drinkgelag in de kroeg, waarbij het bekend is dat wanneer hij veel gedronken heeft, zijn woordenstroom geen einde kent. Uit deze opmerkingen blijkt al dat deze man, mooi prater, een dubbel leven leidt. Een dubbel leven in deze zin dat zijn godsdienst in zijn woorden zit, maar niet in zijn leven zichtbaar wordt. Het zit in de mond, niet in het hart en niet in het leven. In dit verband haalt Christen de bekende woorden aan van de apostel Paulus, dat het koninkrijk van God niet gelegen is in woorden, maar in kracht. En als we daar één of twee opmerkingen bij willen maken, ook persoonlijk, dan gaat het natuurlijk zeker ook vandaag erom dat we deze apostolische vermaning die Bunyan hier eigenlijk zichtbaar gestalte geeft in mooi prater als een afschrikwekkend voorbeeld, dat we die vermaning ter harte nemen. Het is zeker zo dat het goed is wanneer wij iets van genade kennen, om over de wegen van de Heere te spreken. Het is zeker ook goed dat wij in onze gesprekken, waar vaak zoveel onbenulligheden een plaats hebben, zoeken te spreken over de dingen des Heeren. Ik zou eraan toe willen voegen, werd het vandaag maar meer gedaan. Ook wanneer we samenkomen met vrienden of met familie, hoeveel kostbare genadetijd gaat er niet teloor met gepraat over allerlei dingen. In dat licht is er reden, vrienden, om onze gesprekken, ook onze gesprekken zo onderling, in gezins- of in vriendenverband, is nauwkeurig aan een onderzoek te onderwerpen. Maar tegelijkertijd, al is het goed dat Gods kinderen spreken over de wegen van de Heere, al is het nuttig en nodig dat wij in onze gesprekken ons zoeken te richten op het eeuwige en op dat wat waarde heeft voor de eeuwigheid, tegelijkertijd mogen wij nooit vergeten dat het koninkrijk van God niet in woorden bestaat. En als wij vele woorden kunnen spreken, soms woorden kunnen spreken alsof het een uit ons hoofd geleerd lesje is over de dingen van de schrift of zelfs over de wegen van de Heere, terwijl ons leven daar volslagen mee in strijd is of ons hart daar verre van is, laat het voorbeeld van deze mooi prater een heel onthullend en ontdekkend voorbeeld zijn. Een waarschuwing, want het koninkrijk van God is niet gelegen in woorden, maar in kracht. Weet u wat dat betekent? Dat wij altijd naar de schriftuurlijke kenmerken hebben te zoeken van het geestelijke leven. En bij de kenmerken van het geestelijke leven staan de woorden van een mens niet voorop. Nergens in de Bijbel. Maar staat het hart en het leven voorop. hoe is ons hart en hoe is ons leven voor de Heere? En van daaruit, hoe zijn onze woorden? Nou, daar ontbreekt het bij deze mooi prater aan. En wat benadrukt Christen dan in zijn eerste gesprek hier met Getrouw over deze mooi prater? Wel, hij benadrukt hier vooral dat het op het leven aankomt. Daarbij gaat het niet zozeer om de innerlijke kenmerken, de kenmerken van geloof, de kenmerken van de oefeningen in het hart. Dat komt hier niet zozeer ter sprake. Maar dan gaat het over het leven in de zin van de levenswandel. Deze man praat wel mooi, maar hij leeft, vooral voor degene die hem van nabij meemaken, in zonde. En dan noemt Christen allerlei concrete dingen. Hij is voor zijn gezin en voor zijn bediende zo slecht dat hij een smaad en een schandvlek is voor de ware godsdienst. En mensen die zakelijk met hem te maken hebben, zeggen dat je beter met een Turk, met een Mohammedaan te doen kan hebben dan met hem. Hij voedt zijn kinderen ook in deze voetsporen op. U ziet, het gaat over de levenswandel. Dat is iets wat wij zeker ook vandaag en in onze kringen niet mogen vergeten. Wanneer het gaat over de Bijbelse kenmerken, dan gaat het ook over de kenmerken van het hart, waar Bunyan hier op dit punt dan niet zo over spreekt. Dan gaat het ook over de geestelijke kennis, over de oefeningen in het genadeleven, over de kennis van onszelf, de kennis van God en de kennis van Christus. Maar tegelijkertijd gaat het ook over ons leven, over de heiligmaking, zonder de welke niemand de Heere zal zien. En als er iets geweest is waar de oude Puritijnen met klem op gewezen hebben, trouwens ook de oudere schrijvers van de nadere reformatie, dan is het op de noodzaak dat leer en leven samengaan. En dan valt een heel bijzondere trek op hier. Dat leer en leven vooral samen moeten gaan binnen de kring van het huisgezin. Dat had voor de oude Puritijnen een geweldige, belangrijke betekenis. Men sprak onder de Puritijnen over huiselijke godsdienstoefeningen. En daar zijn zelfs wel voorschriften voor verschenen. Hoe dat je met vrouw en kinderen, hoe dat je met je dienstpersoneel op de zondag huisgodsdienstoefening moest doen. En ook door de week tijden van afzondering kende, niet alleen persoonlijk, maar ook met het hele gezin. Het gezin werd gezien als een van de kleine kernen van de gemeente. Het gezin werd gezien als een plaats waar de Heere bijzonder wilde werken. En daarvoor beriep men zich op allerlei teksten, met name uit het Oude Testament, al zijn er ook uit het Nieuwe te noemen. Dat wij geroepen worden om over deze dingen te spreken in ons huis, als we op de weg zijn, als wij aan het werk zijn. Dat we ze moeten schrijven op de deurposten. Dat we ze moeten schrijven binnen in de binnenkamer. Het huis, het gezin. Daar dient de vreze des Heren zichtbaar te worden. Nee, Bunyan en de oude Puritijnen geloofde niet dat wanneer het uiterlijk nu met het gezin allemaal zo was, zoals het moest zijn, dat dan meteen maar al die jonge mensen en al die dienst, al dat dienstpersoneel bekeerd was. Zo niet. Maar men was er wel van overtuigd dat veel aandacht voor de geestelijke dingen en voor het gezamenlijk gebed en het gezamenlijk spreken over God, over zijn woord, het gezamenlijk spreken ook na afloop van de zondagse kerkdienst over de preek die gehouden werd, dat dat middelen kunnen zijn in de hand van de Almachtige God om mensen te bekeren, het gezin. En vandaar dat het zo schrijnend is, juist tegen deze achtergrond, dat deze mooi prater van zijn gezin en van zijn omgang met het dienstpersoneel en met zijn zonen, met zijn kinderen, het tegendeel terechtbrengt van wat het woord van God naar de gedachten van de Puritijnen onderwees. Hij is in zijn huiselijk verkeer het tegenbeeld van wat een waar christen moet zijn. Zonder te zeggen dat ieder woord wat de Puritijnen over het gezin geschreven hebben evenveel betekenis heeft voor ons, wil ik met nadruk zeggen dat de kern van hun onderwijs op dit punt in onze tijd en ook in onze kringen schromelijk verwaarloosd is en bijna totaal vergeten. Het zou wel eens een van de redenen kunnen zijn van de grote duisternis die over West-Europa geestelijk gekomen is. Dat wij als gezinnen gezamenlijk zo weinig bezig zoeken te zijn met de dingen des Heren. En ook in gezinsverband en gemeenschappelijk zo weinig spreken over wat nodig is voor de eeuwigheid. Misschien generaliseer ik hoop het. Want dat zou betekenen dat er toch nog tekenen onder ons zijn die in een andere richting wijzen. Maar ik vrees dat op deze punten er heel veel is waar ook Bunyan van zou zeggen als hij nog leefde: het is meer de geest van een man als mooi prater dan de geest van het woord. Of vergis ik me? Het zijn dingen, denk ik, om mee te nemen en over na te denken. Dat onthullende gesprek tussen christen en getrouw over deze mooi prater en het gebrek aan geestelijkheid en leven, ook in zijn uiterlijke levenswandel, gaat voort. En dit tweede deel van dat gesprek is bedoeld om het nog wat duidelijker te zeggen, om duidelijker uit te werken wat christen tevoren eigenlijk al van mooi prater gezegd had. We lezen weer even in de christenreis en proberen vooral nu een paar dingen samen te vatten, want hier komen een aantal dingen in aan de orde die eigenlijk al genoemd zijn. Getrouw gaat nu op de zware aanklacht van christen in en hij zegt: ik kan niet anders dan u geloven. Niet slechts omdat gij zegt hem te kennen, maar er is nog een andere reden, maar ook omdat ik weet dat u als christen over de mensen oordeelt. Nee, ik kan me niet voorstellen dat gij dit alles zou zeggen omdat gij hem een kwaad hart toedraagt. Het moet wel zijn zoals gij zegt. Hier is opnieuw een belangrijk punt. We hebben gezien, christen sprak over mooi prater omdat hij hem kende en omdat hij met de gave van het onderscheid sprak. Nu komen de motieven nog duidelijker aan de orde. Christen heeft niet over deze man gesproken uit kwade overleggingen, zoals de Bijbel dat noemt, of omdat hij hem een kwaad hart zou toedragen. Daar gaat Christen ook nog verder op in. Hij zegt dan: had ik hem niet beter gekend dan u, ik zou misschien even gunstig over hem geoordeeld hebben als gij. En als ik dit bericht, dit getuigenis, alleen van de kant van de vijanden van onze godsdienst had, dan zou ik als zoveel andere zaken die de goddelozen tegen de naam en de belijdenis van goede mensen spreken, het voor laster gehouden hebben. Nee, uit eigen ervaring kan ik bewijzen dat hij aan al deze dingen en nog veel meer die even slecht zijn schuldig staat. Ik weet hoe godvrezende mensen met hem verlegen zijn, Want het is hun onmogelijk hem een vriend of een broeder te noemen. Ja, als zijn naam maar genoemd wordt, schamen zij zich om te laten blijken dat zij hem kennen. Christen maakt dus duidelijk dat het hier niet gaat om kwade bedoelingen of een soort geest van laster en kwaadsprekerij. Dat moet wel voorop staan. Want zelfs mensen die de Heer vrezen en die iets van dat leven wat in Christen getekend staat kennen, kunnen zich door het vlees en door de zonde die u niet vreemd is, ook aan laster schuldig maken. Juist wanneer we over anderen spreken, Christen laat het hier nadrukkelijk zien, dienen wij goed te beseffen dat het niet is van horen zeggen van de vijanden die op de straten van Askelon het verkeerde naar voren brengen. En ook niet dat wij spreken uit verkeerde motieven. Juist als het gaat over dit soort tere dingen, iemand die een verkeerde weg gaat te ontmaskeren, zal dat nooit anders kunnen dan in de geest van Psalm 139, het laatste vers in de berijming. Doorgrond u mij en ken mijn hart en zie of bij mij een schadelijke weg is. Als dat niet in het hart van een christen leeft, als hij over anderen spreekt, dan is het gevaar levensgroot aanwezig dat hij juist doet wat christen hier kan ontkennen, namelijk spreekt uit kwade bedoelingen of geluisterd heeft naar laster. Christen ontkent het hier. Hij leeft dus vanuit die gesteldheid van het hart. Heere, zie of er in mij een schadelijke weg gevonden is. Hij leeft met een hart waar de Heere, heeft iemand eens gezegd, vrijuit in kan zien. Dan staan we recht en eerlijk voor God. En dan de slot van dat gesprek tussen deze beiden, christen en getrouw. Ik zie uit dit alles, zegt getrouw, dat zeggen en doen twee dingen zijn. En ik zal voortaan beter op het grote verschil letten. En nu gaat christen nog even wat door op het onderscheid tussen zeggen en doen. Of we zouden ook kunnen zeggen, praten over de godsdienst en leven uit de godsdienst. Spreken over het geloof en leven uit het geloof. Zeker, die twee zijn zeer verschillend en van elkaar onderscheiden als lichaam en ziel. Want zoals het lichaam zonder ziel een dode, rompend dood lijk is, staat er eigenlijk in de oorspronkelijke tekst. Zo is ook het zeggen, de woorden, als er niet meer bij komt, niet anders dan een dood lichaam. De ziel van de godsdienst ligt in haar beoefening, in haar toepassing op het leven. En dan worden deze woorden aangehaald, de zuivere en onbevlekte godsdienst. Voor God de Vader is deze wezen en weduwen te bezoeken in hun verdrukkingen en zichzelf onbesmet te bewaren van de wereld. Daarvan weet mooiprater niet. Hij denkt dat horen en zeggen iemand tot een goed christen maken zullen. En zo bedriegt hij zijn eigen hart. Het horen is maar als een zaaien van het zaad. En praten is geen genoegzaam bewijs dat er oprecht vrucht in het hart en leven aanwezig is. Laat de gedachte ons toch helemaal doordringen dat de mensen in de dag van het oordeel uit de vrucht gekend zullen worden en geoordeeld worden. Dan zal het niet zijn, hebt gij die en die waarheid geloofd, maar bestond uw geloof enkel in woorden of ook in werken. En naar onze werken zal het oordeel zijn. Het einde van de wereld wordt bij onze oogst vergeleken. En gij weet dat bij de oogst gaat het alleen om de vrucht. Niet dat iets voor God welgevallig zou kunnen zijn wat niet de vrucht van het geloof is. Maar ik zeg u dit alleen maar om duidelijk te maken hoe betekenisloos en waardeloos in die dag het praten van mooi prater zal zijn. Dan zegt Getrouw, en hij komt met een bekend beeld wat u bij Bunyan veel meer zult vinden. Dit doet mij als zinnenbeeld, als embleem, denken aan de beschrijving van de reine dieren. U weet, in de wet van Mozes wordt het onderscheid gemaakt tussen de reine en de onreine dieren. En de reine dieren, zo gaat Getrouw verder, die kun je herkennen daaraan dat ze de klauw verdelen en herkauwen. Maar tot de onreine dieren behoren degenen die alleen de klauw verdelen of die alleen herkauwen. Een haas is een dier dat herkauwt, maar toch is het onrein omdat hij de klauw niet verdeelt. Hoezeer gelijkt mondchristen op deze? Want hij kauwt en herkauwt het woord. Hij zoekt kennis, maar hij verdeelt de hoef, de klauw niet. Want hij keert zich niet af van de weg der zondaren. Gelijk de haas door zijn klauw onrein is. Zo is ook hij die zich niet van de paden der goddelozen afkeert, onrein. Waarop Christen zegt, ik geloof dat gij aan die oude woorden de echte evangelische toepassing hebt gegeven. Laat mij dit er nog bijvoegen. Paulus noemt sommige mensen, en hij zegt daarbij dat zulke mooi praters zijn, een klinkend metaal en een luidende schel. Zaken die hij ergens anders rangschikt onder de levenloze dingen die geen geluid geven. Dingen zonder leven. Dat is zonder het geloof en zonder de genade van de Heilige Geest. Dingen dus die nooit een plaats ontvangen in het Koninkrijk der Hemelen, te midden van hen die de kinderen des levens zijn. Al klinkt hun stem als een tong van een engel. Deze dingen zijn, dacht ik, duidelijk. Als we ze samenvatten, vallen twee punten heel nadrukkelijk op. Het eerste is dit, dat in dit gesprek nu meer leerstellig het onderscheid wordt aangegeven tussen een geestelijkheid of een godsdienstigheid die alleen maar bestaat in praten en een die bestaat in spreken en leven. Het onderscheid tussen woorden alleen en woorden en hart en leven. En daar wordt heel nadrukkelijk van gezegd dat wie alleen maar woorden kent, maar zijn hart verre van de Heere houdt, zal in de dag van het gericht omkomen. En daarbij wordt ook die merkwaardige beeldspraak gebruikt van de reine en de onreine dieren. Zo wordt dat uitgewerkt door Bunyan. En hij legt het Getrouw in de mond. Onrein, als we niet alles wat de schrift over de ware reinheid zegt, kennen en betrachten. Als we alleen bij woorden leven, zonder dat het hart en het leven daarmee in overeenstemming is, dan is het te kort. En het tweede, wat we daar meteen bij mogen zeggen, is dit. Daaraan ontbreekt namelijk wat? De liefde. Dat is de verwijzing die we hier in het slot vinden. Paulus vergelijkt, zegt Christen, de man die alleen maar spreekt met een klinkende schel en een luidend metaal. En u weet wellicht dat dat woorden zijn die zo voorkomen in 1 Korinthe 13. En daar wordt gesproken over iemand die vele dingen heeft, maar de liefde mist. Die is zo'n klinkend metaal en een luidende schel. Wat ontbrak deze mooi prater dus ten diepste? Hem ontbrak de liefde. De liefde van God in het hart, die het hart verbreekt. En die het hart vervult met wederliefde tot hem. En waar dat gestalte krijgt, daar zullen we niet zo trots zijn op onze rechtzinnigheid en op ons knappe gepraat.
daar zullen we verbroken van hart onszelf als schuldigen kennen en zoeken naar soevereine, vrije genade. Dat komt in het slot van dit gesprek, wat nog heel uitvoerig is, aan de orde. We zullen dat allemaal niet meer behandelen. Ik zal ook proberen nu alleen nog samen te vatten hoe het gesprek nu verder verloopt. En een volgende keer hopen we dan wel wat meer nog in bijzonderheden te treden, voor zover dat nodig is. Het punt waar we nu aangeland zijn is dit. Dat nu Christen de ogen van getrouw heeft geopend, wordt getrouw eigenlijk onrustig en hij wil van dat gezelschap van die mooiprater af. Menselijk gesproken begrijpelijk, maar toch niet erg christelijk in de Bijbelse zin van het woord. Dan is de raad die Christen geeft christelijker dan het gevoelen van getrouw. Getrouw zegt namelijk, wel, de eerste indruk die ik van de man ontving was de beste niet, maar nu vind ik zijn gezelschap recht vervelend. Wat moeten we doen om van hem af te komen? Hij wil alleen zo snel mogelijk van deze man af. Christen wil aan deze man, aan mooi prater, nog een boodschap meegeven. En daar ligt nog, al is het een aarzelende hoop in, misschien wil hij luisteren. Want Christen zegt dit, volg de raad die ik u geven zal en ge zult zien dat hij zich spoedig van uw gezelschap af zal keren. Tenzij dat het God behaagt zijn hart te treffen en zijn geestesgesteldheid te veranderen. Wat wilt ge dan dat ik doen zal? Wel nu, ga tot hem en knoop met hem een ernstig gesprek aan over de kracht van de godzaligheid. En als hij dat zal erkend hebben, en hij zal dit met woorden geheel en ten volle hebben ingestemd, vraag hem dan op de man af, waarin die kracht in zijn hart, in zijn huis en in zijn omgang met anderen zichtbaar wordt. Nou, en dan gaat het in het vervolg inderdaad over de kracht van de godzaligheid. En dan loopt het gesprek zo. Drie momenten zijn daarin aan te duiden. Mondchristen, argeloos, want hij heeft het gesprek tussen Christen en getrouw niet gehoord, gaat met overvloed van woorden op de dingen die getrouw zegt in. En dan begint hij een reden af te steken over de kracht van de dingen der godzaligheid. En dat bestaat allereerst, zo zegt hij, hierin, waar de genade van God in het hart is, daar verwekt zij een luide veroordeling der zonde. Daarop grijpt getrouw onmiddellijk in de bespreking, in het gesprek in. Hij zegt, het gaat om het verfoeien van de eigen zonde. En opnieuw, u voelt hier hoe fijn de dingen onderscheiden worden en hoe nauw het hier luistert. Mooi prater lijkt iets goeds te zeggen. Het gaat over een luide veroordeling van de zonde. Maar dat kan nog een schreeuwerige veroordeling van de zonde in anderen zijn. Getrouw zegt, waar God begint te werken, gaat het niet om een luide veroordeling van de zonde eventueel in anderen, maar een buigen van het hart in erkenning van de eigen zonde. Ik word zondaar voor God. Mooi prater is daar niet erg van gediend. Hij komt dan met het tweede kenmerk. Tweede kenmerk van echt geestelijk leven, zo zegt hij, is een grote kennis van de verborgenheden van het evangelie. En dan is het antwoord van getrouw merkwaardig. Dit kenmerk had gij eerst moeten noemen voor het andere. Maar of het nu eerder of later genoemd wordt, toch is ook dit ongenoegzaam. Want kennis, grote kennis
van de verborgenheden van het evangelie kan verkregen worden, terwijl er nochtans geen werk van de genade in de ziel aanwezig is. Daarmee wordt duidelijk dat mooiprater met kennis niet geestelijke kennis bedoelde, maar verstandelijke kennis op het oog had. En dat deze getrouw hem hier ontmaskert en laat zien in het vervolg wat nu geestelijke kennis is, geloofskennis. Dat geloofskennis met zich meebrengt een omhelzen van de belofte, een kennen van Christus, maar ook een wandelen in Gods wegen. En nu wordt mooiprater nog argwanender en nog stekeliger. Dan komt getrouw aan zijn derde punt. Dit keer geeft hij mooiprater niet de gelegenheid om nog een punt te noemen. Maar nu zegt hij, ik wil nog één ding noemen. Een derde punt, een derde bewijs van het werk van de genade van God in het hart. En wat is dat? Wel, dat lees ik nog. En dan sluiten we af. Het werk van de genade, dat is het derde wat getrouw noemt, is dit. Aan de mens in wie het leeft, wordt het zo ontdekt dat het in hem wekt een overtuiging van zonde. Vooral van het bederf van zijn natuurlijk hart en van de zonde van ongeloof. Daarom is hij ervan overtuigd dat hij rechtvaardig veroordeeld zal worden, indien hij niet door het geloof in Jezus Christus genade voor God vindt. Dit gezicht en deze erkenning bewerken in hem smart en schaamte over de zonde. Hij vindt daarboven de zaligmaker der wereld geopenbaard en beseft de volstrekte noodzaak om zich voor zijn leven met hem verbonden te kennen. Hierdoor voelt hij meer en meer in zich ontwaken, een hongeren en dorsten naar hem. Aan welk hongeren en dorsten de vervulling van al de beloften van God nauw verbonden is. Naar de mate van de sterkte of zwakte van dit geloof in zijn zaligmaker, is blijdschap en vrede, is er liefde tot heiligheid, zijn er begeerte om hem meer te leren kennen en beter in deze wereld te dienen. En dan gaat getrouw verder. Hoewel dit werk van de genade er is, zijn er veel momenten waarop er vrees en twijfel kan zijn. Maar juist daarom is er steeds meer de noodzaak om tot hem te vluchten en te vragen of hij het werk wat begonnen is wil bevestigen en wil vastmaken in het leven. Zo tekent getrouw, en we hebben het nu maar kort aangehaald, volgende keer uitvoeriger, de grondtrekken van het echte geestelijke leven, waarbij alle praatgodsdienst van mooiprater in het niet valt. En waar hij wijzend op de schriften en steunend op de schriften zegt wat nu nodig is om te kennen op reis naar de eeuwigheid. Betekent voor ons allen dat wij in het licht van deze dingen ons hebben te beproeven. En het voortdurend gebed mag zijn, Heere, laat dat leven van de genade ook in mij gevonden worden. Laat mijn tong en mond en 's harten diepste grond, dat ook, voor u welbehagelijk wezen. Ik zou het hierbij willen laten. We zingen nog, voordat we gaan pauzeren, uit Psalm 139, het laatste vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Psalm 139, het 14e vers. Dan zullen we nu een ogenblik pauzeren. We zullen snel nog naar het slot van de Bijbelkring toegaan. Dat betekent dat er nog een poosje gelegenheid is om vragen te stellen. En ik zal proberen die vragen te beantwoorden. Wie mag ik voor de eerste vraag het woord geven? Dan graag. Ja hoor.
We mogen misschien wel de stand veroordelen van iemand, maar dat het dan toch altijd zijn staat nog niet kan veroordelen. En ik zal een voorbeeld noemen, Lot en Sodom.
Het is duidelijk. Ik zal de vraag eerst herhalen, dat zijn eigenlijk twee vragen, hoewel er natuurlijk wel verband is, omdat het verband houdt met wat we besproken hebben. Het eerste is, u hebt de Puritijnen aangehaald, in verband bedoelt u dan waarschijnlijk met de nadruk op het gezin, op het huis, en wat ook in de schrift voorkomt, maar gezegd werd, ik dacht het ook te vinden bij Brakel, dat is Gerrit Theodoria Brakel, de vader van de bekende Brakel, de trappen des geestelijke levens. Nou, ik kon dat maar aanstippen. Dus ik heb ook nog heel kort gezegd, je vindt het heel sterk bij de Puritijnen. Je vindt het ook, of ik nou dat in dat verband gezegd heb, weet ik niet meer helemaal precies. Maar je vindt het ook bij de vroegere, nadere reformatoren. En daar hoort de oude Brakel, Brakel senior, zeker bij. Daar hoort Wilhelmus aan Brakel eigenlijk ook nog bij. Er is, als je het goed ziet, is er een kleine accentsverschil tussen de vroege nadere reformatie en de latere tijd. In de vroegere nadere reformatie bij mannen als Teelink en Brakel vind je heel goed en heel schriftuurlijk geestelijk onderwijs, maar de nadruk ligt daar meer op de heiliging van het leven. Terwijl bij de latere, Van der Groe, ligt de nadruk meer op de kenmerken van het innerlijke geestelijke leven. Dan zie je daar toch een ontwikkeling. Niet dat je mag doen wat tegenwoordig veel gedaan wordt, dat je mag zeggen wel, er is een heel groot verschil tussen de vroege periode en de latere periode, maar er is een verschil in ontwikkeling. Dat komt ook door veranderende tijdsomstandigheden. En die vroege nadere reformatoren hebben sterk onder de invloed gestaan van de Engelse Puritijnen. Daar is een verband over en weer. Ze bezochten elkaar. Teelink ging veel naar Engeland, had ook een Engelse vrouw. En die had veel contacten met de Engelse Puritijnen. En over en weer hebben ze elkaar beïnvloed en verstaan. En in die periode, vooral in een tijd waarin veel dingen naar voren kwamen die ook aan onze tijd doen denken,
waarin in het maatschappelijke leven ontzettend veel dingen waren die wereldgelijkvormigheid nam toe. Het misbruik van drank was heel sterk in die periode. Daar werd zowel door de Puritijnen als door de mensen als Teelink en Brakel erg tegen gewaarschuwd. En men legde de nadruk op de persoonlijke zoeken van Gods aangezicht, de binnenkamer, maar ook heel sterk op het gezin. Dus wanneer u zegt, het komt bij Brakel voor, dan heb u gelijk. Ik zou alleen nog willen zeggen dat je het misschien bij de Engelse Puritijnen nog wel wat sterker vindt dan hier in Nederland. Maar dat is een kleinigheid die ik er zomaar bij zeg. Je vindt het ook in Nederland hier. En ik denk dat het zaak is, ik werd er nog weer door aangesproken toen ik vandaag hiermee bezig was, dat ik zeg, ja, wat kunnen we ook daarin nog veel van de oudere schrijvers, zowel in Engeland als hier, leren. Ook op dat punt. Misschien dat daar ook nog eens een keer gelegenheid voor is om daar wat uitvoeriger op in te gaan dan ik in verband met dit stuk uit de Christenreis kon doen. Dan uw tweede vraag, ligt op een ander terrein, is ook heel erg belangrijk. Dat is de vraag in verband met Christens oordeel over deze man mooiprater of mondchristen. En de vraag luidde als volgt. We mogen iemands stand wel veroordelen, maar dan moeten we toch heel voorzichtig zijn met iemands staat te veroordelen. En het voorbeeld werd aangevoerd van Lot. Ik wil op het laatst eerst even ingaan, Lot, want dat Bijbelse voorbeeld, daar moeten we natuurlijk altijd van uitgaan, want de schrift is onze norm en is ons richtsnoer bij alle dingen, ook bij deze dingen. In de Bijbel heb je de geschiedenis van Lot. En wanneer je Lots levensboek zou lezen en niet meer zou weten dan wat er in Genesis staat, dan zou je met vrees en beven vervuld zijn. Dan zou je zeggen, zou Lot wel genade gekend hebben? Die vraag komt dan boven. Maar er staat in het Nieuwe Testament toch heel nadrukkelijk dat Lot zijn rechtvaardige ziel gekweld heeft. In de brieven van Petrus komt dat voor. Waaruit duidelijk is dat Lot een man was die de Heere vreesde. Maar die, ondanks dat hij, wat zijn staat betreft, een kind des Heeren was, in het standelijke leven, dus in de beleving van de dingen en ook in de uitleving van de dingen, periode van diepe afwijking gehad heeft. Denk alleen maar aan wat gebeurd is in Sodom, dat hij daar uiteindelijk terecht kwam. Daar was Lot ook mede schuldig aan en verantwoordelijk voor. En denk ook wat er gebeurde aan toen ze eenmaal uit Sodom bevrijd waren en toen die geschiedenis met Lot en zijn dochters in de heuvels van het gebergte bij Zoar. Ook daar krijg je een heel duidelijk beeld van iemand die in het standelijke leven, dus in de uitleving en beleving, heel ver van huis was. Nou, vanuit dat voorbeeld, wat dus Bijbels is, terugkerend naar dit hele gebeuren in de Christenreis. Oordelen. Ik moet eerlijk zeggen dat toen ik het stuk voor het eerst las, dat was, ik heb het natuurlijk wel eens meer gelezen, maar dat was de laatste tijd, ik meen zondagavond, dat ik het hoofdstuk van de Christenreis voor mezelf nog een ogenblik heb doorgelezen, dat er toch een aantal vragen bij je boven komen en dat spitst zich ook toe op dat punt. Gaat Christen niet te ver? Is het oordeel niet te hard? En het punt is, denk ik, dat we, als we de hele geschiedenis zo op ons in laten werken, toch een aantal dingen daarbij moeten opmerken. Laat ik allereerst zeggen dat de schrift heel duidelijk zegt dat het niet goed is om vleeselijk te oordelen en te veroordelen. Dan is het woord van toepassing, oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Of Romeinen 2, wie zijt gij, o mens, die anderen oordeelt, want gij doet dezelfde dingen. Daar gaat het over het vleeselijke veroordelen. Wij mogen zeker iemand niet menselijk, vleeselijk oordelen en veroordelen. Nu is het wel zo dat ik denk dat Bunyan in deze geschiedenis heeft willen zeggen dat wanneer heel duidelijk is dat iemands leven, maar dan moet het ook wel heel duidelijk zijn, totaal in strijd is met wat hij met de mond beleidt, dat dat dan ook in liefde, en ook wel op een scherpe wijze, want de liefde kan wel eens scherp zijn, in liefde, maar toch ook op een scherpe wijze, gezegd moet kunnen worden. Niet om zo iemand alleen maar naar beneden te halen, maar om zo iemand te bewaren om op die dwaalweg voort te gaan.
Daarvoor is nodig allereerst dat het gaat om dingen die duidelijk zijn, die zeker zijn, dat je niet op geruchten afgaat, maar dat het gaat om dingen die kennelijk en duidelijk zijn, die niet met elkaar in overeenstemming te brengen zijn. En er dient de geest te zijn waarin je zelf de gestalte kent van Psalm 139 en dus ook de geest van de liefde. Doorgrond mij en ken mijn hart. He, want als we ons boven een ander verheffen, al zeggen we misschien ware dingen, dan zijn we nog op de verkeerde spoor bezig. En ik geloof dan inderdaad, zo wil ik de vraag dan wel beantwoorden, dat we heel voorzichtig zijn moeten om aan iemands staat te komen. Dat ben ik met u eens. Dan moet je toch wel hele duidelijke, schriftuurlijke gronden hebben om zoiets te doen. En dat we ook rekening moeten houden dat iemand in de stand van het leven ver af kan dwalen, terwijl alles lijkt alsof hij toch niet een oprecht kind des Heren is, maar dat hij toch net als Lot een beginsel van het ware leven kent. Dus de voorzichtigheid waar de Bijbel ook over spreekt, dient ons wel te leiden. Je voelt, hier liggen een aantal moeilijke punten. Maar ik zou toch willen zeggen, dat ook al wil ik met de nodige voorzichtigheid dat allemaal omringen, dat ik toch wil zeggen, kijk, wanneer iemands leven totaal in strijd is met wat hij met de mond beleidt, dan moet dat vanuit het woord gezegd kunnen worden. Ik dacht dat de apostel dat ook doet. Wanneer hij heel scherp soms allerlei dwaalleraars en ook dwaalgeesten in de gemeente ontwaskert. Dat zijn ook mensen die zeggen het een, maar ze leven uit een heel ander beginsel. Maar dan wel met de nodige bescheidenheid en voorzichtigheid. Want veroordelen en vooral vleeselijk veroordelen is een zonde die de Heere duidelijk ook in zijn woord aanwijst. Op die manier zou ik het antwoord willen geven. Ja? Wie heeft een volgende vraag? Ja, er werd gezegd, ik zal het eerst zeggen zoals de vraag kwam, er werd gezegd, dominee, u haalde de tekst aan, de godsdienst is wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking. Als je dat zo oppervlakkig bekijkt, dan is het een doelgodsdienst, of dan is het remonstrans. Nou, laat ik, en ik ben blij dat ik het zo kan zeggen, laat ik allereerst duidelijk maken dat ik dat aanhaalde vanuit Bunyan. Dus dat wanneer het over deze tekst ging, dat die tekst letterlijk uitvoerig in Bunyan hier in dit verband aan de orde gesteld wordt. En nu kunnen we natuurlijk van Bunyan moeilijk zeggen dat hij remonstrans zou zijn. En ook niet van de apostel Jacobus dat remonstrans bedoeld zal zijn. Maar ik geef het toe dat wanneer je zo'n tekst oppervlakkig bekijkt en wanneer je hem op de verkeerde wijze aanhaalt en uitlegt, dat het inderdaad de indruk kan wekken dat het hier zou gaan om een doe-godsdienst. Wat moeten we dan erbij beseffen? Nou, punt 1 moet je in de brief van Jacobus vooropstellen in welk verband komt het voor. Daar hebben we eigenlijk niet te veel tijd voor om dat nu uitvoerig vanavond nog na te gaan. In welk verband komt het voor bij Bunyan? En dat is eigenlijk hetzelfde in principe als de manier waarop het voorkomt in de brief van Jacobus. Dus we beperken ons dan vanavond maar tot Bunyan. Hoe bedoelt Bunyan die tekst? In welk verband komt het voor? Hij spreekt erover in verband met het feit dat hij van mondchristen of mooiprater zegt, dat was een man wiens godsdienst nu alleen zat in zijn woorden. Maar bij het woord hoort het hart, want het is niet een zaak van woorden alleen, het is een zaak van het hart en van het leven. Het moet ook in het leven openbaar komen. En dat is het punt wat door de apostel Jacobus in zijn brief met nadruk naar voren gebracht is. En in dat verband spreekt Bunyan dan ook over die plicht van het bezoeken van wezen en weduwen in hun verdrukking. Dat is de ware godsdienst. Daar wordt totaal niet mee bedoeld dat wanneer wij nu maar genoeg bezoeken zouden afleggen of genoeg werken zouden doen, dat dan onze godsdienst dus volmaakt zou zijn of genoeg zou zijn in de ogen van God. Zo is het in de schrift nergens geleerd, maar er wordt mee gezegd dat waar de oprechte godsdienst is, daar komt liefde tot God en ook liefde tot de naaste. En de liefde tot de naaste zal onder andere ook uitkomen in aandacht voor de zwakken, in aandacht voor hen die in nood zijn, in het bezoeken van hen die in ellende verkeren. En in dat kader komt het in de brief van Jacobus voor. Het is opmerkelijk dat Bunyan juist deze tekst noemt, ook in verband met al die kwalijke dingen die Mooiprater in zijn dagelijkse leven doet, dat heel de buurt er schande van spreekt, heel de wijk van de stad waar hij woont. En daarin komt juist openbaar dat hij van deze praktische, of als u het zo wilt, practicale godsdienst weinig of niets heeft begrepen. En in dat verband staat het dus als een vermaning dat de godsdienst, de ware godsdienst, niet alleen bestaat in woorden, maar ook in kracht, in de ziel en in het hart en in een leven wat daarmee in overeenstemming is. Ik hoop dat het zo duidelijk is. Wie? Ja, wat bedoel u precies? Want ik denk dat ik het wel begrijp, maar...
Met die vraag dat het ook dat je iemand moet geven die niet terug kan geven. Dat dat ook daarmee bedoeld wordt, wezen en meedoen en de verdrukking dat het...
Ja. Bedoel u dan een speciale geschiedenis of een speciaal...
Ik bedoel ook in dit verband, dat
Dat is waar. De Heer Jezus wijst er ook op, dat is nog een opmerking die eraan toegevoegd wordt, dat de Heer Jezus er ook op wijst dat het in het leven uit moet komen als een vrucht van het ware geloof. In dat verband lees je ook het woord, en dat is bijna hetzelfde als wat Jacobus zegt, lees je het woord in de evangelie dat wel gelukzalig is hij die niet alleen het woord doet, niet alleen het woord hoort, maar ook die een dader des woords is. Daar kom je in Jacobus tegen. Maar dat kom je ook in de evangelie tegen. In verband met de gelijkenissen zijn er 2 of 3 gelijkenissen waar je dat ook tegenkomt. Dan gaat het dus niet om een doen van wat de Bijbel zegt in de zin van als ik dat maar doe, dan is het allemaal goed. Maar een doen van het woord uit kracht van het ware geloof. Hè? Uit kracht van het ware geestelijke leven. Ja, dat is waar. Nog iemand die een vraag heeft? Dat zal de laatste moeten worden, denk ik, zo ongeveer. Wie heeft de laatste vraag? Wie?
Alleen nog maar een vraag. Waar misschien een sommige dingen, maar wat in de talen gaan. Alleen een opmerking. Waarom ook sommige dingen dan misschien alleen maar wat in de talen
gaan? Ja. Dat is een opmerking, daar mag ik dus eigenlijk niet op ingaan. Ik doe het toch. Ik zal de opmerking eerst herhalen. Dat is, waren we in sommige dingen dan maar wat remonstranter. Ik begrijp de bedoeling van de opmerking. Ik denk alleen niet dat je het zo kunt zeggen. Waren we in sommige dingen maar wat remonstranter. Kijk, dat zou kunnen betekenen, en dat bedoelt u natuurlijk niet. Daar zouden we in sommige opzichten naar de... remonstranten moeten kijken om in bepaalde punten iets van hen te leren. Nou, wil ik meteen daarbij zeggen dat wij, wanneer we naar mensen kijken die in hun leven dingen doen die achtenswaardig zijn, nooit te hoog moeten staan bij onszelf om daar niet van te willen leren. Maar wanneer het gaat over deze dingen van weduwe en wezen bezoeken, wanneer het gaat over de zaken van de levensheiliging, zoals de schrift dat noemt, de heiligmaking, dan is het van grote betekenis uit welke wortel komt het voort. En als dat uit de remonstrantse wortel voortkomt, dan laat de schrift ons duidelijk zien dat dat voor
Gods aangezicht ontoereikend is. En dat is het beslissende punt hier. Maar het dient voor te komen uit de goede wortel, de wortel van de schrift, de wortel van het werk van soevereine genade. Maar daarbij tegelijkertijd, en dat is de bedoeling van uw opmerking, zeg ik inderdaad, wij moeten als mensen die bij het woord leven, ernaar staan dat allereerst om persoonlijk de genade van God te leren kennen. Het ene nodige, dat is op ons hart gebonden en uit die kracht leert Gods kerk ook te leven in heiligmaking. Maar tegelijkertijd geldt het voor alle mensen die bij het woord leven. En dat niet uit een soort werk heiligheid, maar omdat de Heer het vraagt. En de geboden van God voor ons allemaal geldigheid hebben, wie we ook zijn. Of we genade kennen of geen genade. De geboden liggen er voor alle mensen die het woord van God horen. Dat de roeping er ligt, en daar kan niemand onderuit. Om te doen wat de Heer van ons eist. En dat in dat opzicht er wel reden is, ieder voor zich persoonlijk, om te zeggen, hoe, op welke wijze leven wij onder de geboden des Heren. En dan zullen we erachter komen, als we er goed en op de juiste wijze mee werkzaam raken met die geboden des Heren, dat wij uit eigen kracht die geboden ook nooit kunnen houden. Dan drijft, zegt Luther in zijn prachtige boek over de knechtelijke wil, dan drijven de geboden altijd uit om mensen met hun onmogelijkheden en met hun schuld te wijzen op de enige weg die er is, de weg van Gods genade. Want de wet is de tuchtmeester die een mens uitdrijft en uitdrijven wil naar het genadewerk van God. Goed, ik zou het hierbij willen laten. We zullen gaan eindigen. Mag ik broeder Kater verzoeken met ons te eindigen. Vers 2 en 6. We zingen dus Psalm 25 vers 2 en vers 6. Heere, ai maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En het zesde vers, wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed God zal zelfs zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. 2 en 6 van Psalm 25.
kracht het einde van het dankgebed. Ach, Heere, we pas de naam uw goedheid dood, moet u erkennen. Dat gij ons nog vergund hebt, Heere, dan nog een ogenblik met elkander mochten samen zijn. En dan past uw grote naam. Daar nog voortmoedig voor erkennen, Heere, voor al het goede dat gij nog geschonken hebt. Gij hebt uw dienaar uw woord laten openen. Ja, gij hebt uw dienaar willen bekwamen voor dat werk wat gij van hem vraagt, Heere. En u past uw grote naam daarvoor ootmoedig te herkennen. Het zijn alle verbeurde weldaden en zegeningen die gij ons tezamen hebt willen schenken. Maar Heer, er zijn ook hoog ernstige lessen naar ons toegespeeld. En wat zou het groot wezen, Heren, dat we met die ernstige zaken persoonlijk mochten inkeren. En pas het ons dan niet te beden, Heren. Och, zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid gij nog eens op de eeuwige weg. Heren, wat zou dat groot wezen. Dan hebben we toch ook alle samen die beden nodig, die we met elkaar mochten opzingen. Heren, ai, maak mij uw wegen, door uw woord en geest bekend, Heren. Want die wegen zijn onbekend. En van nature willen we die wegen ook niet wandelen. We hebben er geen lust in, ja, we zijn vijanden van. En daarom is het ook nodig, Heren, dat die krachtjes je soeverein welbehagen onze blinde zielsogenen daarvoor wil komen te openen. Want vanuit en van onszelf zien we het niet, Heren. Maar we willen het ook niet zien, we willen u niet vrezen. En daarom is ook nodig een almachtige hand, Heren. Zou u dat krachtjes je soeverein welbehagen nog krachtdadig in onze gemeente nog willen werken en schenken, Heer. Wat zou dat groot wezen. Dat er nog veel in Sion geboren zou mogen worden. Maar Heer, dat is niet alleen nodig bij de aanvang. Maar ook bij de verdere voortgang. Zou u nog willen geven, Heer. Dat wij maar in de beleving nog een zondaar voor u gemaakt mochten worden. Dat wordt in onze donkere tijd, Heer, zoveel gepraat wat niet eens naar uw woord. En nu kunnen wij tezamen veel leven maken. Lawaai maken, maar leven niet, Heren. Dat moet geschonken worden. Dat we dan tezamen maar onverlegen mochten worden. Wil u het nog eens opkomen te binden, Heren, wat zou dat groot wezen. En dan kan het alleen maar in dat volbrachte werk. In die leidende knecht des Heren, wat heeft het u bewogen? O grote koning, en dat vrijwillig voor een onvrijwillig volk. Het is enkel eenzijdige vrije, soevereine zondaarsliefde. Wil u het ons nog, wil u ons die lessen nog eens komen te leren, Heer, wat zou het groot wezen. Dan maar bovenal dat u er nog in verheerlijk zou mogen worden. Dat zou het allergrootste wezen. Heer, wil u dan nog redenen. Willen nemen uit uzelf, we willen uit vrije ontferming aan uw verbond willen gedenken, kon het zijn nog willen verblijden door uw grote goddelijke daden. En zo mochten we elkander aan u bevelen, Heren. Bijzonder mochten we nog uw dienaar aan u bevelen, die ons gemiddag gesteld hebt met zijn gezin. Gij weet van de veelvuldige arbeid, Heren, ook in de komende dagen. En daarom mogen wij hem ook bijzonder aan u bevelen, zou u hem zelf maar veel onderwijs willen schenken door uw geest gewerkt, Heren. Dat heb uw dienaar toch ook zo van nodig, omdat hij uit uw woord oude en nieuwe dingen zou mogen voorstellen. Wil u hem daar die bekwaammakende genade in rijke mate willen komen te schenken, o Israël zo ontfermen. Wil u ons dan zo in ieder persoonlijk gedenken. Ook wanneer we deze plaats verlaten, breng ons op de plaats onze bestemming. En breng nog uit vrije ontferming uw vleugelen over ons te samen uit, Heren. Want onder uw vleugelen is toch alleen maar genezing. En wel dan genadelijk verzoening komen te doen over al onze zonden. Dit vragen we alleen om Jezus willen. Amen.